Hartelijk welkom, allemaal. Midden in de week, moment van dank, moment van bezinning. Wie zijn we? Waar zijn we? Waar danken we voor? Wordt ons danken geen vloek? Is het een eerlijk danken? Danken voor wat God ons geeft. We bieden elkaar, wensen elkaar een gezegende dienst toe. Die beginnen we nu met het zingen van Psalm 66, de versen 5 en 7. We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Psalm 65, die we lezen en zingen als een psalmgebed voorafgaand aan de schriftlezing. We zingen daarvan respectievelijk de versen 3 en 6. Voor u is stilte een lofzang. God die woont op de Sion, u zult ontvangen wat u is beloofd. U die ons bidden hoort, tot u komt de stervelingen. Worden onze zonden mij te zwaar, u neemt weg wat wij misdeden. Gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen, hij mag wonen in uw voorhoven. Wij genieten het goede van uw huis, het heilige van uw tempel. Kracht de bergen vastgezet. U bent omgord met macht. U brengt tot bedaren het geraas van de zeeën, het gebulder van de golven, het tumult van de volken. Vrees voor uw tekenen vervult de bewoners der verten. U brengt gejuich van het oosten tot het westen. U zorgt voor het land en bevloeit het. U maakt het vruchtbaar. Vol water staat de rivier van God. U bewerkt het land voor het koren. Zo bewerkt u het. U doordrenkt de voren en effent de kluiten. Doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen. En wij lezen de Heilige Schrift uit 1 Samuel 25, vanaf vers 2 tot en met vers 42. Het is een heel lang verhaal. Het staat ook op de Bijbel. Het is eigenlijk een verhaal wat je ook moet horen, dus je moet maar een beetje kiezen. Of je daar meeleest, dat is prima. Dat je denkt, ik doe mijn ogen half dicht en ik hoor het verhaal zo. Neem het in je op. Aansluitend zingen we uit het nieuwe liedboek nummer 863. Nu laat ons God de Heere dankzeggen en hem eren. Alle versen. Lied 863 voor de prediking. David trok verder naar de woestijn van Paran. Nu woonde er in Maon iemand die zijn bedrijf in Karmel had. Hij was schatrijk, hij bezat 3000 stuk schapen en 1000 geiten. En hij was voor het scheren van de schapen naar Karmel gekomen. Zijn naam was Nabal. Zijn vrouw heette Abigaël. Zij had een helder verstand en was mooi om te zien. Hij was hard en gewetenloos. Hij was een nakomeling van Caleb. Toen David in de woestijn hoorde dat bij Nabal de schapen werden geschoren, stuurde hij 10 van zijn knechten naar Karmel met de opdracht: ga naar Nabal en breng hem mijn groeten over. Zeg hem uit mijn naam, ik wens u en uw familie en uw bedrijf alle goeds, ook voor volgend jaar. Ik heb gehoord dat ze uw schapen aan het scheren zijn. Nu zit het zo, toen uw herders bij ons in de buurt waren, hebben wij hen niet lastig gevallen. Al die tijd dat ze hier in Karmel waren, is hun niets ontvreemd. Vraag het uw knechten maar, zij zullen het u bevestigen. Ik hoop dat u op uw beurt mijn knechten goed zult behandelen. Ze komen immers op een feestdag bij u. Daarom verzoek ik u beleefd om mijn knechten en mij, David, te geven wat u missen kunt. Toen Davids knechten bij Nabal kwamen, brachten ze uit Davids naam dit alles over en wachten af wat hij zou zeggen. Nabal antwoordde Davids knechten als volgt: wie is David? Wie is die zoon van Isaï? Het wemelt vandaag de dag van de slaven die bij hun meester weggelopen zijn. Denken jullie heus dat ik mijn brood en mijn water en het vlees dat ik voor mijn scheerders heb laten klaarmaken aan de eerste, de beste onbekende ga weggeven? Davids knechten gingen onverrichter zaken terug en vertelden David wat Nabal had gezegd. Daarop beval David zijn mannen te wapen. Allen gordden hun zwaard om, ook David zelf. En met 400 man trokken ze onder aanvoering van David naar Karmel op. 200 man bleven achter om het kamp te bewaken. Intussen was Nabals vrouw Abigaël door een van de knechten op de hoogte gesteld. David heeft uit de woestijn boden gestuurd om onze Heer te groeten, zei hij. Maar die is tegen hen uitgevaren. En dat terwijl David en zijn mannen ons juist zo goed behandeld hebben. Ze hebben ons niet lastig gevallen. En al die tijd dat we in hun buurt rondtrokken om de schapen te weiden, is ons niets ontvreemd. Ze zijn juist dag en nacht als een muur om ons heen geweest, al die tijd dat we in hun buurt onze kudde hoeden. U moet er iets op verzinnen, want nu onze Heer, die onheilstichter, zo'n toon tegen hem heeft aangeslagen, heeft hij zichzelf in het ongeluk gestort en ons erbij. Haastig liet Abigaël 200 broden, 2 zakken wijn, gedroogd vlees van 5 schapen, 5 schepel geroosterd graan, 100 plakken rozijnen en 200 plakken gedroogde vijgen op ezels laden en ging zonder met haar man te overleggen op weg. Rijden jullie voor me uit, beval ze haar knechten, ik kom achter jullie aan. Abigail reed op haar ezel door de kloof, terwijl David en zijn mannen van de andere kant optrokken. Omdat ze door de bergwand aan het zicht onttrokken was, werd David door haar komst verrast. Hij was nog steeds vreselijk kwaad. Wat denkt die vent wel? Heb ik daarom al die tijd zijn bezittingen beschermd? Ik had het net zo goed kunnen laten. Nog niet één schaap is hij kwijt en wat krijg ik? Stank voor dank. God mag met me doen wat hij wil als ik morgen vroeg van zijn familie ook maar iemand van het mannelijk geslacht in leven heb gelaten. Zodra Abigail David zag, sprong ze van haar ezel af. Ze viel voor zijn voeten op haar knieën, boog diep voorover en zei: mij treft alle schuld, mijn heer. Sta me toe het woord tot u te richten en wees zo goed te luisteren naar wat ik te zeggen heb. Schenk alstublieft geen aandacht aan die domme praatjesmaker van een Nabal. Hij is een onbenul, zoals zijn naam al zegt. Had ik uw boden maar zelf te woord kunnen staan. Zo waar de Heer leeft, mijn Heer, en zo waar u zelf leeft, de Heer heeft u ervan weerhouden om het recht in eigen hand te nemen en bloedschuld op u te laden. Maar ik hoop dat het al uw vijanden en tegenstanders zal vergaan zoals Nabal. Aanvaard de geschenken die ik voor u heb meegebracht, mijn Heer. Ze zijn bestemd voor de mannen die u op uw tochten vergezellen. Vergeef me alstublieft dat ik heb gefaald. Ik weet zeker dat de Heer uw huis zal laten voortbestaan. U trekt immers voor de Heer ten strijde. Er mag bij u dus uw leven lang geen spoor van kwaad te vinden zijn. Mocht iemand het wagen om u te achtervolgen en u naar het leven te staan, dan zal het steentje van uw leven veilig geborgen zijn in de buidel waarin de Heer uw God de mensenlevens bewaart. Maar het leven van uw vijanden zal worden weggeslingerd. Wanneer de Heer al zijn goede beloften aan u inlost en u aanstelt tot vorst van Israël, zult u niet gehinderd worden doordat u uw geweten hebt belast door het recht in eigen hand te nemen en onschuldig bloed te vergieten. Wanneer het eenmaal zover is, mijn Heer, vergeet uw dienares dan niet. David antwoordde: ik dank de Heer, de God van Israël, dat hij u vandaag op mijn weg heeft gestuurd. En u dank ik voor uw verstandig optreden van zojuist, waarmee u hebt voorkomen dat ik het recht in eigen hand nam en me schuldig zou maken aan moord. Maar zo waar de Heer leeft, de God van Israël, die me ervan heeft weerhouden om u kwaad te doen, als u niet zo snel naar me toe was gekomen, was er van Nabals familie morgen vroeg niemand van het mannelijk geslacht meer in leven geweest. En hij aanvaarde haar geschenken met de woorden: ga gerust naar huis, ik heb uw woorden aangehoord en uw verontschuldigingen aanvaard. Bij haar thuiskomst zag Abigail dat Nabal een feestmaal had aangericht. Het leek wel een koningsmaal. Hij had zeer veel gedronken en de wijn was hem naar het hoofd gestegen. Daarom repte ze die avond met geen woord van het gebeurde. De volgende ochtend, toen Nabal zijn roes had uitgeslapen, vertelde ze hem wat ze had gedaan. Zijn hart bleef stilstaan in zijn borst en hij zakte roerloos in elkaar. 10 dagen later trof de Heer Nabal zo zwaar dat hij bezweek. Toen David hoorde dat Nabal dood was, zei hij: geprezen zij de Heer, hij heeft het voor mij opgenomen tegen Nabal die me zo beledigd heeft. Op die manier heeft hij mij ervan weerhouden iets verkeerds te doen en heeft hij toch Nabal zijn verdiende loon gegeven. Daarop stuurde hij boden naar Abigail om haar ten huwelijk te vragen. In Karmel aangekomen zeiden Davids dienaren tegen Abigail: David heeft ons gestuurd om u te vragen zijn vrouw te worden. Abigail knielde neer, boog diep voorover en zei: ik ben uw dienares. Ik ben bereid de slavin te zijn die de voeten wast van de dienaren van mijn heer. Snel maakte ze zich klaar om te vertrekken. Toen reed ze op haar ezel met 5 slavinnen in haar gevolg achter de boden van David aan en werd zijn vrouw. Zalig wie het woord van God horen en dat ook van harte bewaren. Halleluja. We sluiten aan op de prediking straks met lied 868, de versen 2 en 4. 868, vers 2 en 4. Het is niet voor het eerst dat ik dit gedeelte lees op een dankdienst, in een dankdienst voor gewas en arbeid. Het is de derde keer dat ik dat doe. En wat me opvalt is hoe de betekenis ervan in de loop van de tijd voor mezelf verschuift. Dat zal iets te maken hebben met de omstandigheden waarin je het leest. Dus iedere keer weer zo'n 10 jaar later en dan verandert ook van alles in de maatschappij. En het zal ook iets te maken hebben met je eigen leeftijd. De jeugdige romantiek, zal ik maar zeggen. En dat alles maakbaar is in de wereld en dat allemaal nog wel meevalt, dat is eigenlijk wel een beetje voorbij. Je ziet steeds meer hoe rauw nood en dood ook zijn. En natuurlijk heb ik het altijd gelezen als meer dan zomaar een romance tussen een driftige maar goed bedoelende held en een mooie maar ook doortrastende vrouw, en dat het dan prachtig eindigt met een mooie boerenbruiloft. Hè? Maar wat me in het begin zo charmeerde was de humor. Er zit ongelooflijk veel humor in het verhaal natuurlijk. De humor waarmee David ook Nabal benadert en de ernst die daar ook gelijk in zit. David die Nabal naar zijn welstand laat vragen. Dat is, helaas is dat helemaal weg in dat NBV, die versen 5 en 6 of zo. Het is een beetje geworden zo van, doe Nabal de groeten van me of zo. Zoiets is het geworden. Maar er staat 4 keer over, in die 2 versen, staat het woord shalom. Hoe is het met hem? Is alles shalom? Shalom voor zijn bedrijf en shalom voor hem. En dat is toch nog wel wat meer dan dat je zegt van, doe hem de groeten. En die vraag, die legde ik dan ook altijd maar op die manier bij de gemeenteleden neer. Op zo'n dankdag voor gewas en arbeid, want dat is het daar natuurlijk in dat hoofdstuk ook. Van, de Messias, want dat is David, Messias, een gezalfde. De Messias die laat naar uw welstand vragen. En dan is het aan u hoe u daarop reageert. Later kreeg het iets meer van een David die als een soort Robin Hood de rijke en gierige Nabal ontmaskert en onderuit haalt. Zij je dat hij dat dan doet dankzij Abigail op een geweldloze manier. Ik had het dan al wel over een verzoeking in de woestijn, zoals ik het thema ook nu genoemd heb. Want David die had bijna het zwaard genomen en eigenmachtig met Nabal en alle mannen daar afgerekend. Zo nijdig was hij wel. Maar ik ging daar toen niet dieper op in. En zette toch de gemeente eigenlijk weer op die plek van Nabal. Met uiteindelijk dezelfde vraag van eerder. Hoe reageren wij op de Messias als hij ons naar onze welstand vraagt? Maar nu ik het verhaal dit jaar weer lees, met wie van de 3 hoofdrolspelers die er zijn, kun je je nou identificeren? Zou je je vereenzelvigen? Moet je je daarmee vereenzelvigen? Het is een verhaal dat uitnodigt tot een bibliodrama. En achtereenvolgens zou je al die rollen een keer achter elkaar moeten spelen. Een keer Nabal moeten zijn en een keer Abigail moeten zijn en een keer David moeten zijn. En het thema verzoeking in de woestijn krijgt dan toch wel een andere klank. Ook tegen de achtergrond van allerlei nood en onrecht in onze maatschappij, maar zeker ook wereldwijd, wat we tegenwoordig natuurlijk allemaal via de media kunnen overzien. Dus daar sta ik eigenlijk even bij stil. De Nabals, de Abigaïls en de Davids. Om je een beetje in te leven in je rol, zal ik maar zeggen, als we zo'n bibliodrama hadden gespeeld hier vanavond. De Nabals. Ja, zij lijken in de woestijn die deze wereld is al gevallen te zijn voor de verzoeking. De verzoeking van geld en macht. Maak je zo breed mogelijk. Bouw je eigen fort. Zorg dat de mensen weten wie je bent. Wie ben je? Hoezo wie ben ik? Heb je nog niet gezien wie ik ben? Heb je mijn huis gezien? Heb je mijn bedrijf gezien? Heb je wel gekeken hier? Heb je wel gekeken daar? Wie ben ik? Wie zijn wij? Kijk even. Je ziet het. En zo begint ook 1 Samuel 25 met datgene wat je kunt zien van hem. Zijn naam komt wat later op de proppen, maar eerst hoor je over wat er van hem te zien is. Een bedrijf, die schatrijk is, kijk nou, en duizenden op stal en druk met binnenhalen. Kijk wie wij zijn. Wall Street. Hè? Ja, maar wie ben je nou? En dan komt in vers 3, komt de naam wel op de proppen, uiteindelijk nog, maar dan is het eigenlijk al geen naam meer. Nabal, dwaas. Het is een onbenul, zegt zijn eigen Abigaïl. Heeft geen idee van de innerlijke waarde van een mens. Heeft geen idee van de nood van een arme. Hij is hard, hij is gewetenloos. Vanuit zijn Nabals economisch perspectief zijn dat die armen enzovoort nietsnutten en klaplopers. Laten ze aan het werk gaan. Iedereen kan werken. Ik heb het ook zelf allemaal met mijn blote handen verdiend. Allee, kunnen jullie ook? Je denkt toch niet dat ik mijn brood en mijn water en mijn vlees aan de eerste de beste onbekende weggeef? Dat is Nabal. De Abigaïls. Mooi. Mooi om te zien. En kennelijk verstandig. Ja, maar dan toch wel met een Nabal getrouwd. Was dat het nou, wat je verstand je ingaf? Lekker veilig natuurlijk, hè? Dat wel. Moet je niet precies kijken hoe dat geld wordt verdiend. Waar het precies vandaan komt. Nou ja, aan elk bedrijf en aan elke bank zit natuurlijk ook wel een smetje. Ja, en als ik het niet doe, dan doet een ander het wel. Dus, wat geeft het nou om een beetje te profiteren van je schoonheid en dat beetje verstand? En voor zover het toch wel wat schuurt met de waarden en normen die je van je vader en moeder hebt meegekregen of uit de Torah zelf. Nou ja, misschien heb je die positie dan ook wel, hè, om er iets moois of iets goeds mee te doen. Kan toch? Nabal nog een beetje in te tomen, anders wordt het nog erger. Of stiekem toch allerlei dingen ook aan liefdadigheid te geven. Maar tegenover de gezalfde, tegenover de Messias, vallen kennelijk dan toch alle schijnargumenten in duigen. En het is slim, hè, hoe ze tot David spreekt, is slim. Het is ook gewoon boerenslim om jezelf de schuld te geven van de situatie. Maar tegelijk is het ook eerlijk. Ik heb gefaald. Ik heb geprofiteerd van het economische systeem, maar ik heb het niet gestopt. Ik heb het geen halt toegeroepen. Terwijl ik wist dat het groot en hol en leeg was. Maar u bezondig u er niet aan. Er lopen daar ook onschuldige mensen in rond, die geen andere keus hebben dan daarin mee te doen en daarin mee te werken. Anders hebben ze zelf geen brood op de plank. En het is juist een van hen, van de knechten, die mij waarschuwde wat er te gebeuren stond. Hij kent zijn heer en meester en de toon die hij aanslaat tegen mensen in zijn omgeving. Dus vergeef uw dienares. Ik geef toe dat ik de bekoring niet heb weerstaan. Maar ten diepste is mijn hart toch niet bij Mammon, maar bij u. Abigaël. En dan de David. Ja, van David lezen we in 1 Samuel 22 dat naast zijn familie zich om hem heen verzamelden alle mensen die in moeilijkheden zaten, ieder die schulden had en achterna gezeten werd door een deurwaarder, ieder die verbitterd was. En kennelijk zei David niet, sorry mensen, dat gaat niet. Gelet op mijn roeping en gelet op mijn toekomst. Nee, er staat, hij werd hun aanvoerder. En in dat hoofdstuk 22 zijn het al 400 man en hier in 25, bij drie hoofdstukken verder, zijn het al 600 man. Ja, zo horen we, bedenk je dan, in de evangeliën ook hoe om de Messias Jezus heen zich hoeren verzamelen, wettelozen, tollenaars. Kennelijk heeft hij niet gezegd, sorry mensen, maar morgen preek ik weer in de synagoge en overmorgen heb ik een afspraak voor een dispuut met de farizeeën in de tempel, dus dat kan ik niet maken om met jullie om te gaan. En van de kerstnacht, die er weer aan zit te komen, horen we via Jesaja 1 vers 3, dat hoofdstuk waarin in het Hebreeuws klinkt, dat de Sheer, Shor, Wegamor, wat in het Nederlands het verbaste tot Schorre Morre, Schorri Morri. Ja, Schorri Morri rondom het Messias kind. De Davids steken boven het maaiveld uit en durven, waarschijnlijk door hun roeping, durven iets te zeggen. En allen die op de een of andere manier iets in hun leven hebben van, nou misschien wordt het morgen beter. Of allen die over de rand van de samenleving vallen of daaroverheen dreigen te vallen, die zoeken bij die Davids een schuilplaats in de woestijn van deze wereld. En daarover nadenkend, het is over de Davids, daarover nadenkend wordt dit verhaal in 1 Samuel 25 pas echt ongelooflijk. Want als je dan denkt aan de frustraties die er moeten zijn bij al die mensen onder David. Als ik denk aan al die frustraties van ondernemers die door dezelfde bank die eerst aan hen verdiende, vervolgens even gemakkelijk krediet wordt ontzegd En dan hef je je bedrijf maar op. Dan ga je maar failliet. Of als ik denk aan mensen die door de overheid van het kastje naar de muur worden gestuurd met formulieren waarvan ik heb gemerkt dat ook menig politicus zelf niet eens weet hoe die ze in moet vullen. Zo ingewikkeld. Als ik denk aan mensen zonder werk, aan mensen zonder een taak, aan mensen zonder dak, aan mensen die aangewezen zijn op een kringloopwinkel of op een voedselbank, aan mensen die geen recht is gedaan, dan kan ik me niet voorstellen dat die mensen de revolutie niet preken, dat ze de ruiten niet intrappen van die banken en dat ze geen haatmail sturen naar al de mensen die verantwoordelijk zijn voor die situatie. Laat staan dat ik me met 1 Samuel 25 moet voorstellen dat zij die maatschappij en de verantwoordelijken daarin juist zouden beschermen. Omdat ze een muur zijn om de knechten van Nabal, waardoor die niet één schaap mist. Maar dat wordt van mij gevraagd. Dat ik me dat voorstel. Dat er zoiets kan. Dat is wat hier in 1 Samuel 25 staat. En dat dan uit die groep mensen een stem klinkt bij dat oogstfeest, bij dat schapenscheren, bij die dankdienst voor gewassen arbeid, of het een beetje goed gaat, met 4 keer over shalom, shalom, en dat dan die mensen worden afgepoeierd en teruggestuurd naar al dat schorrie-morrie en hun aanvoerder waar ze bij thuis horen. Nou, dat vind ik van een orde van grootte, dat vind ik van een ongehoordheid. Die kan ik niet vatten, ik kan het niet geloven, maar als het wel gebeurt en als ik het wel geloven moet dat dat gebeurt, nou, dan pak ik 2 keer zoveel zwaarde als David, dan bestel ik tanks, ja. En dan rij ik dat hele bedrijf van die Nabal compleet plat. Wat denk je nou? Toch? Kom op. Wel hier in Gunder. Zo'n Nabalwereld. Maak het helemaal kapot. Maar nee, hè? Echt niet. Echt niet. Gebeurt helemaal niet. Gebeurt voortdurend om ons heen, hoor. Die Nabalwereld, die staat voortdurend om ons heen. En het is ongehoord wat er gebeurt in deze wereld. Maar het gebeurt niks. Nederland slaat gewoon elke ochtend fijn de krant op bij het ontbijt. En we kijken elkaar een keer aan en zeggen, jongen, heb je het gelezen, joh? Het gaat regenen vandaag. KNMI geeft code oranje. Poepoe. Goddank is er een David. Goddank is er een Messias die wel een beetje op deze wereld let en sommige dingen dus niet accepteert. Die zegt wel nou niet en nooit niet. Klaar hiermee. Ik laat geen spaan van die Nabal en dat hele bedrijf heel. Goddank is er een God in de hemel, die in de hemel troont, die dat ziet wat hier allemaal gebeurt, en die daar in toorn en in woede naar kijkt. En die tot zijn gezalfde, die tegen zijn Messias zegt, ik citeer maar even gewoon Psalm 2, hè, laat ik dicht bij de schrift blijven, die tegen zijn Messias zegt, ik geef je volken in bezit, de einden der aarde in je eigendom, je mag ze breken met een ijzeren staf, je mag ze stuk slaan als een aardepot. En wees gewaarschuwd jullie allemaal, machtigen op aarde. Breng hem bevend je hulde. breng eer aan mijn zoon met een kus, want anders ontvlamt zijn woede en jouw weg loopt dood. Bij het minste of geringste ontsteekt hij in toorn. En gelukkig wie bij hem schuilen. Dat is Psalm 2. Ja, Abigaël heeft tenminste nog enig besef van het gevaar van de situatie. Abigaël beseft het gevaar van de komst van de Messias met zijn schorrimorrie. Wij beseffen geloof ik helemaal niks meer. Volgens mij zijn wij al lang over alle houdbaarheidsdata heen of zo. Ik weet niet wat het met ons is. Wij zitten weer in november en dat betekent zo'n beetje het einde van het kerkelijk jaar. En dan gaan we allemaal liederen zingen over het einde. Maar wij vrezen geen enkel oordeel. We gaan straks weer zijn kerstfeest vieren. We hebben geen idee meer wie dat kind is en van wie hij zo meteen de aanvoerder zal zijn. En dat David de verzoeking in de woestijn het hoofd biedt en dat Jezus zijn verzoekingen in de woestijn het hoofd biedt, brengt ons kennelijk op het idee, het loopt allemaal nog wel los. Val maar mee. De Messias is uiteindelijk toch een halfzachte. Nee, sorry. Dat is de Messias niet. Hij zal tenslotte alles wat duivels is en wat slecht is, breken. Nabal heeft straks niets aan zijn bezit. Ja. Zo zit ik dan aan mijn bureau, hè, en dan ben je zo ver en denk je, nou, dat is fijn vanavond. Dat is fijn vanavond. Is dat wat 1 Samuel 25 met mij doet dit jaar? Heeft het dit nou te zeggen op dankdag voor gewas en arbeid? Met wie moet ik mij identificeren? Met wie mag ik mij identificeren? Misschien maar met wie mag jij je identificeren? Hoor ik bij Nabal? Hoor ik bij Abigaël? Of hoor ik bij het schorrimorrie rondom de Messias? Maar ook Nabal, hè, kreeg zijn leven uit de hand van God. En niet één van zijn schapen of geiten heeft hij zelf laten groeien. Want zo werkt het niet, hè. Het is allemaal gratis en zegen. En ook Abigaël dankt haar hele leven aan God. Plus haar schoonheid, plus haar verstand. En het was aan haar wat voor moois of verstandig ze ermee zou doen en wat ze zou kiezen. Maar allemaal gratis. Allemaal zegen. En wie bij de Messias mag schuilen. Dat je bij hem mag schuilen met al je zorgen. En met al je schuld. En met al je verbittering. Om onder zijn leiding er toch hier te zijn ten goede van de wereld. Allemaal gratis. Allemaal zegen. Het loflied kan uit ieders mond komen. Dan moet je wel zien wat je gegeven is. En ook leven uit wat je zomaar gegeven is. Amen. Laten we samen danken en bidden. Vader in de hemel, in de war over deze wereld, in de war over onszelf en in de war gebracht door uw woord, danken wij u toch allereerst met heel uw mensheid deze avond, omdat u liet groeien en bloeien, onverdiend. Ook al wilden wij het manipuleren, ook al wilden wij bepalen voor wie het zou zijn en wanneer en tegen welke prijs, u gaf het gratis aan ons allen. Wij bieden u, help ons opnieuw een positie in te nemen waardoor we u echt danken kunnen. Maak van dwaze Nabals wijze Salomo's. Van calculerende Abigaëls, toegewijde Abigaëls, die spreken uit naam van de zoon van David. En maak ons één met het schorrimorri rondom uw zoon Jezus, de Messias. Dat wij u loven om uw liefde en zorg voor ziel, geest en lichaam, en die liefde in woorden en daden delen met anderen, wie het ook zijn. Bewaar ons ervoor dat we onverschillig worden, afgestompt raken door alle onrecht en ellende waarvan we horen of die we zien en meemaken. Help ons altijd op te staan en op een manier Messias waardig. Doe ons opstaan, Heer, door uw geest. Heer, we verschijnen voor u in zonde en schuld. En we staan voor u in ootmoed. Vergeef in Jezus' naam. En bevrijd uit alle machteloosheid. Van u komt ons leven. Van u komt ons alles. Alle dingen komen van u. Onverdiende zegeningen kregen wij in talloze hoeveelheden uit uw hand. O Vader, wij danken u van harte voor nooddruft en voor overvloed. Daar menig mens eet brood der smarten, hebt u ons mild en wel gevoed. Doch geef dat onze ziel niet aan dit vergankelijk leven kleef, maar alles doe wat gij gebiedt en eindelijk eeuwig bij u leef. Amen. In de dienst van offerkranten krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Dus 1 collecte, 1 diaconale collecte op deze dankdag. Dat is ook de bedoeling. Er gaan ook gaven weg bij ons vandaan. U hebt ze al zien staan in de hal. Daar staan fruitbakken om weg te brengen. Kijk even naar die bakjes, naar de adressen die erop staan. Iemand die bij u in de buurt wil, woont of misschien niet in de buurt, maar je denkt, breng het toch. Neem mee en breng het op zijn bestemming. Met een hartelijke zegengroet hier vandaan. We zingen zometeen tot slot lied 985 in zijn geheel. Lied 985. u allen heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.